Aansluitend openen we samen de schriften deze middag in het Nieuwe Testament. Door het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen daarvan in het 14e hoofdstuk de eerste 11 versen.
En het Pascha en de feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden, die zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden, niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsen nardus van grote prijs. En de albasten fles, gebroken hebbende, goot hij op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die den armen gegeven worden. En zij vergrinden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar, wat doe gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen heb gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hen wel doen, maar mij heb gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, die ging een tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou.
Gemeente des Heren, wij hebben samen Marcus 14, het eerste gedeelte, met elkaar gelezen. En als je dat gedeelte op je in laat werken, dan zie je eigenlijk 2 geschiedenissen die zich in elkaar tot elkaar verhouden. Het begin en het slot van het gedeelte wat we gelezen hebben gaat over de samenzwering tegen Jezus. En het verraad van Judas, wat een welkom antwoord is op het verlangen van de overpriesters en de schriftgeleerden. En die gebeurtenis, die geschiedenis, die is als het ware ingevlochten om die andere geschiedenis heen gevouwen. Vanaf dat die weerstand en die tegenstand focust het naar een samenkomst in een huiskamer. Rondom een tafel waar een maaltijd staat aangericht. En als je die gebeurtenis op je in laat werken, en bij mij althans, mijn gedachten gingen naar Psalm 2. Psalm 2 waar gezongen wordt over de gezalfde. En dat de Heere zelf die gezalfde voorop zet. Dat de Heere zelf zorg draagt dat zijn besluit, zijn plan uitgevoerd zal worden. Wat de volken en wat de heidenen, wat iedereen ook daar tegen inbrengt. Gods wil, Gods raad zal bestaan. Het zal gebeuren. Het is bijna Pascha. Het feest van de ongehevelde broden of de ongezuurde broden staat te beginnen. En op dat paasfeest zal het paaslam geslacht worden. Het paaslam. Het lam van God. Jezus Christus. En de oproep vanuit Marcus 14 is eigenlijk het slot van Psalm 2. Kus de Zoon. En welzalig die tot hem de toevlucht nemen. En dat is wat je midden in de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt oplicht. Een vrouw die als het ware naar voren stapt. En die iets laat zien in een daad van geloof. De tekst voor de prediking wordt gevormd door het geheel van de schriftlezing. Maar laten we als kernteksten samen de versen 8 en 9 nog een keer lezen. Dus Marcus 14, de versen 1 tot en met 11 als tekst voor de prediking. En als kerntekst daaruit lezen we nog een keer de versen 8 en 9. Maar het woord van de zaligmaker horen. Zij heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema een liefdedienst aan de lijdende Christus. 3 gedachten. We letten allereerst op dat die liefde wordt getoond. En dat zien we in de daad van Maria. De tweede plaats, die liefde wordt gehoond. En dat zien we in de verwijten die klinken uit de mond van de discipelen. En in de derde plaats, die liefde wordt gekroond. En dat blijkt uit de woorden en de beoordeling van de zaligmaker. Dus nog een keer de liefdedienst gedaan aan de lijdende Christus. Die liefde wordt getoond, die liefde wordt gehoond en die liefde wordt gekroond. Het is bijna Pascha. En als je dan die lijdensgeschiedenis voor je geschilderd ziet worden door de evangelisten, dan is dat een hele donkere geschiedenis. Een geschiedenis waar als het ware de donkere wolken betrekken boven het leven van de zaligmaker. En toch, terwijl hij daar die laatste dagen zijn gang maakt naar Gethsemane en uiteindelijk naar Golgotha, er zijn er een paar momenten aan te wijzen waar het even licht wordt. Terwijl de duisternis zich samenpakt boven zijn hoofd, zijn er een paar momenten dat er een lichtstraal valt in de duisternis. Deze geschiedenis die we vinden in Markus 14 is er één van. Een moment waarop de zaligmaker bemoedigd wordt op de weg die hij gaat, onderweg naar het grote lijden en sterven. Waar zijn we? In deze geschiedenis wordt de aandacht van Jeruzalem gericht op een klein dorpje, Betanië. Het ligt vlakbij Jeruzalem. Het is een op korte afstand daar vandaan, zo'n 3 kwartier lopen ongeveer. In Betanië, daar kwam de Heer Jezus heel graag. Daar had hij zijn vrienden wonen. En van eerdere jaren waar hij de grote feesten bezocht, weten we dat hij nogal eens de nacht juist dan daar doorbracht, in Betanië. Om even rust te nemen, tot rust te komen, even in eigen kring te zijn. Even in de luwte en niet daar in het gewoel en het gedruis, te midden ook van de tegenstand. Betanië, een plaats waar de Heer Jezus heel graag was. En hij is in Betanië, in het huis van Simon. En hier wordt hij genoemd Simon de Melaatse. En hij wordt maar 1 keer in de schrift genoemd. En dat is alleen hier in dit gedeelte. Simon de Melaatse. Een bijnaam die hij ongetwijfeld gekregen heeft, omdat hij die ziekte, die melaatsheid, die huidziekte ondergaan heeft. Een verschrikkelijke ziekte. Een ongeneeslijke ziekte ook. Een ziekte die uiteindelijk leidt tot de dood. Een ziekte die gruwelijk is, pijnlijk is, maar daarnaast je ook buiten de gemeenschap plaatst. Want de melaatse mocht niet in zijn huis blijven wonen, kon niet in zijn dorp te midden van de familie en de vrienden blijven. Die werd buitengestoten. Moest buiten de gemeenschap, in melaatse kolonies bij elkaar, daar wat gemeenschap met elkaar zoeken. En deze Simon, met de bijnaam de Melaatse, woont in zijn eigen huis. Ongetwijfeld is hij genezen van die ziekte. Het zou zomaar kunnen, we weten het niet, maar het ligt voor de hand. Dat hij één van die Melaatse is, die door de Heer Jezus zelf genezen is. En die vandaag zijn huis openstelt en de Heer Jezus met zijn discipelen ontvangt als een bewijs van dankbaarheid, van verbondenheid. Simon de Melaatse in zijn huis. In het huis is Simon, maar ook de Heer Jezus met zijn discipelen. Die 12 mannen die al 3 jaar lang met de Heer Jezus optrekken. Hem gevolgd zijn. Alles gezien hebben. Zijn onderwijs ontvangen en gehoord hebben. 3 jaar lang hebben ze nu met hem opgetrokken. En ze zijn daar samen in dat huis van Simon. Maar er zijn ook nog andere mensen bij. En dat weten we uit de gedeelte uit de andere evangelie waar deze geschiedenis verhaald wordt. U vindt dat in Matthäus 26 en Johannes 12. En vanuit die gedeelte weten we dat ook de 3 vrienden van de Heer Jezus er ook zijn. Lazarus. Ook een levend wonder. Opgewekt uit de doden op het woord van de zaligmaker. Ook hij zit aan de tafel in het huis van Simon. En zijn 2 zussen zijn er ook. Martha. In het Johannes-evangelie lezen we dat zij in het huis dient. Zo kennen we haar ook. Martha die dienen wil, die graag iets voor de Heer Jezus doen wil. En Maria, zij is er ook. Een stille vrouw. We lezen in het evangelie maar een paar woorden van haar. Maar het evangelie tekent haar uit. We vinden dat in Lucas 10. Waar vinden we Maria? Aan de voeten van de Heer Jezus. En het is nu in dit gedeelte, in deze geschiedenis, dat Maria, die stille vrouw, zij doet iets. Maria, we hebben haar leren kennen. En we, zoals we haar hebben leren kennen, valt ze te typeren met drie woorden. Het is een vrouw die als eerste luistert. Ze zit aan de voeten van de zaligmaker en ze hoort naar zijn woord en ze dringt zijn woorden in. Dusdanig dat het werk wel even kan wachten. Het woord wat uit de mond van de zaligmaker komt, dat is belangrijk. Daar willen ze alles van weten. Dat wil ze allemaal horen. Dat zuigt ze in. En dat woord, dat heeft beslag. Door dat woord werkt de Heere in haar hart. En dat is het gevolg van dat luisteren. En ze hoort van zijn grote liefde. En die liefde die doorgloeit haar. En dat maakt het dat ze hem lief heeft. En het werk wat hij doet en doen zal. In alle facetten. Zijn werk van lijden en van sterven, maar ook van opstaan. Maria, ze luistert. En ze leert. Want ze hoort het woord, ze ontvangt het woord, maar ze bewaart het woord ook in haar hart. Ze neemt het in zich op en ze neemt het ter harte. En ze maakt het zich eigen. En ze heeft het gehoord. Dat haar zaligmaker, haar heiland, Jezus Christus zal gaan lijden en gaan sterven. En ze weet het, het moet ook, het kan ook niet anders. Dit is de weg die hij gaan moet. Voor mij. Een zondares, die zelf het niet in orde kan maken met de levende God. En die van genade moet leven, die het geleerd heeft dat ze het zelf niet kan doen en dat alleen door het werk van Jezus Christus ze volmaakt, gelukkig kan worden, zalig is. En dat maakt ook dat haar reactie anders is dan bijvoorbeeld van de discipelen. Als de discipelen horen van het lijden en sterven, als de Heer Jezus daarover spreekt, dan springen ze overheen. Dat zal u zeker niet gebeuren. Daar zullen wij voor instaan. Wij zullen u wel beschermen. Maria niet. Want ze weet het, hij moet die weg gaan van lijden en van sterven. Want alleen door die weg is er verzoening mogelijk van haar hemelhoge schuld. Maria, luisteren, leren. En dat heeft het geloof gegeven in haar hart. En dat maakt ook iets los. En dat is het derde waar ze mee te typeren is. En zeker met datgene wat we hier met elkaar gelezen hebben. Haar hart brandt van de liefde voor de zaligmaker. En dat maakt dat ze iets moet gaan doen. Ze wordt ertoe gedrongen om die liefde tot de zaligmaker, de liefde tot de Heere Jezus, om iets te gaan doen, om die liefde inderdaad om te zetten. En wat doet ze dan? Nou, dat hebben we gelezen in het derde vers. Het slot van vers 3, daar staat het met een paar woorden. Een vrouw met een albasten fles, met zuivere, kostbare nardesalf. En nadat ze de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. Het zijn zomaar een paar woorden. En toch, wat ze doet, dat kunnen we niet overschatten. Want dat is buitengewoon. Dat is zo bijzonder wat ze doet. En zeker als we proberen de vinger erachter te leggen. Wat doet ze nu? Ze komt daar met een fles. Beter gezegd een kruik. Want uit het Johannes-evangelie weten we dat de inhoud daarvan, de hoeveelheid van die zalf, dat is meer dan een pond, dat is meer dan een halve liter. Dus ze komt daar met een kruik met zalf. Een zalfolie, een parfum die zeer exclusief is. Dat blijkt al uit de verpakking. Het is een albasten fles. Een kruik die gemaakt is van een bepaalde steen die geïmporteerd moest worden. Israël kende die steensoort niet. Een half doorzichtige steensoort. Een hele kwetsbare steensoort. Iets waarmee je daar verpak je iets in, daar stop je iets in met een grote waarde om de inhoud te onderstrepen. Een albasten fles, een albasten kruik, dat was iets heel bijzonders. Wij zouden zeggen niet gewoon glas, maar dan gebruik je kristal. Nou, zo ook niet een gewone kruik van aardewerk, maar een kruik van albast, wat uitgehold, uitgehouwen was. Een exclusieve fles. En die inhoud dan, die zalfolie. Nardusolie, gemaakt van een plant die groeit in Indië, in de valleien van het Himalaya-gebergte. Die zalf, die dus met de karavanen uit het oosten aangevoerd is, geïmporteerd in Israël, die een grote afstand had afgelegd. Een zeer exclusieve zalfolie van een heel grote waarde. We lezen het ook in dit gedeelte dat de discipelen de waarde ook kennen. Die zalf, die kruik met olie, die zou je zonder moeite kunnen verkopen voor tenminste 300 penningen. En dan moet u weten dat een penning of een denari, dat is het loon van een arbeider voor één dag werken. Dus 300 penningen, dat is omgerekend een jaarsalaris. Dus de waarde van die olie, de waarde van die kruik met die nardusolie, dat is een jaarsalaris van een gemiddelde arbeider. Nou, wat is het salaris van een gemiddelde arbeider? Een modaal inkomen in Nederland is ongeveer 36.000, 37.000 euro. Daar moet u het mee vergelijken. Een zalfolie zo bijzonder, zo exclusief met de waarde van een jaarsalaris. Denkt u daar nog maar even aan als u binnenkort bezig bent met uw aangifte inkomstenbelasting. Een jaarsalaris. En dat breekt die fles in een moment in stukken uiteen en ze zalft daarmee de Heer Jezus. Ze zalft zijn hoofd, lezen we in Marcus. In Johannes 12 lezen we dat ze zijn voeten zalft. De zalf is voldoende om zijn hele lichaam te zalven. Want het is niet in een vlaag van een opwelling of van de emotie van het moment. Ze doet het wel overwogen. Want zo'n kruik, dat neem je, als je dat meeneemt, dan doe je dat wel bewust. En ze is niet in haar eigen huis, ze is in het huis van Simon de Melaatse. En ze heeft die grote kruik met die zeer exclusieve olie bewust meegenomen naar deze maaltijd. Heel bewust. En ze gebruikt hem ook helemaal. Niet door de stop van die smalle hals af te halen en een paar druppeltjes eruit te gieten. Want zo gebruik je het meestal. En dan die olie wat uit te wrijven op je handen en dan het voorhoofd van iemand te zalven. Nee, ze breekt de fles in stukken. Heel bewust. De Heer Jezus noemt het ook in dit gedeelte. Ze doet dit ter voorbereiding op mijn begrafenis. En we weten uit opgravingen van oude graven dat juist bij een begrafenis werd deze olie gebruikt. Dan werd zo'n kruik juist gebroken, want er was alle zalf nodig. En zijn scherven gevonden in oude graven. Heel bewust doet Maria dit. Wel overwogen. En ze geeft alles. En wat geeft ze daarmee eigenlijk? Ze geeft daarmee haar verleden, haar heden en haar toekomst. Want hoe komt ze aan die olie? Is het onderdeel geweest van een erfenis? Dat zou goed kunnen. Het familiekapitaal wat vormgegeven is in een fles met olie, een kruik met olie en zo doorgegeven is. Het kapitaal van de familie wat een plaats heeft gekregen in die vorm. Of misschien heeft ze het bij elkaar gespaard. Ja, hoe lang spaar je daar dan over? Een jaarsalaris bij elkaar sparen als kapitaal. Als het je lukt om elk jaar 10% opzij te zetten. En dat is best een uitdaging. Dan heb je er zo'n 10 jaar voor nodig om dat bij elkaar te sparen. Of het nou een erfenis is. Of dat ze het zelf zo bij elkaar gespaard heeft. Alles wat ze vanuit het verleden ontvangen heeft, dat geeft ze in één keer weg. Maar daarmee geeft ze ook haar heden weg. Ze geeft namelijk haar hele bezit weg. En dat blijkt uit de woorden die gebruikt worden in vers 8a. Ze heeft gedaan wat ze kon. Wat merkwaardige omschrijving, nietwaar? U vindt dezelfde woorden althans in het Grieks ook in het slot van hoofdstuk 12. Marcus 12, waar diezelfde woorden ook gebruikt worden. In het midden van vers 44, die weduwe die naar de tempel komt en dan 2 kleine muntjes, je zou zeggen een paar stuivers offert. En wat zegt de Heer Jezus daarvan? Ze heeft alles wat ze heeft van haar armoede, alles wat ze had, heeft ze erin geworden. Ook zij deed wat ze kon. Maria doet hier precies hetzelfde. Ze geeft haar complete vermogen. Die fles die ze gegeven heeft, die fles die gebroken is. En daarmee heeft ze ook haar hele bezit gegeven. En daarmee heeft ze ook haar sociale positie gegeven. Want als die fles op de plank staat, vol met die olie, dan stel je iets voor, dan behoor je tot een bepaalde laag van de bevolking. En dat geeft ze ook op. Ze geeft haar toekomst. Zo'n kruik met olie, die te verkopen is voor tenminste een jaarsalaris, dat is toch een prachtige belegging. Als het dan eens moeilijk is, als het eens tegenzit in het leven, als je dan geld nodig hebt, dan heb je een appeltje voor de dorst. Dan verkoop je die kruik met olie en dan heb je iets achter de hand om de nood die er is te lenigen. Ze geeft die toekomst, die zekerheid, die geeft ze op. Maar ze geeft nog meer op. Want waar gebruik je nou zulke dure, zulke speciale zalfolie? Dat gebruik je eigenlijk op de hoogtijdagen in het leven. De dag van het huwelijk bijvoorbeeld. Een bruid die dan gezalfd wordt met een paar druppels van die olie. Gesteld dat ze nog niet getrouwd is. Die zalf is dus niet meer beschikbaar. Die zalf die is beschikbaar. Ook voor een begrafenis. Voordat het lichaam in het graf gelegd wordt. Wordt het gezalfd. En als die olie voorradig is, wordt die gebruikt. En dat zal voor Maria nu ook niet meer kunnen. Maria geeft haar verleden, haar heden en haar toekomst in die ene daad. Wat geeft ze? Zo buitengewoon bijzonder. Ze geeft daarmee alles wat ze heeft. Ze geeft daarmee haar leven, haar hart. En in die ene daad van het breken van die kruik en het salven van de Heer Jezus, en daarin zingt ze eigenlijk een psalm. Je hoort, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die Hij mij bewees. Het is de liefde die haar dringt om dit te doen voor de zaligmaker. Om alles wat ze heeft aan Hem te geven. Om met de liefde die ze heeft dit voor Hem te doen. Ja, gemeente, we zitten nou een poosje te luisteren naar die daad van deze vrouw, die buitengewoon bijzonder is. Kunnen we ons daaraan spiegelen? Ik bedoel dit. Iets van wat zij doet, dat ze alles voor de zaligmaker over heeft. Dat ze hem alles wil geven. Is dat ook de instelling van u? Is dat ook de gerichtheid van uw hart? Is dat ook te zien in uw leven? Is dat ook die liefde voor hem die alles doortrekt? Net als die geur van die nardisolie die daar uitgegoten werd. En de geur van de maaltijd verdrongen heeft. En dat hele huis nog een aantal dagen die geur van die olie te ruiken was. Is dat te zien, te merken in ons leven? Dat dwars door alles heen de liefde voor Christus ons doortrekt. Dat dat richting geeft aan ons leven. En dat bepaalt dan, voor ieder in zijn eigen omstandigheden natuurlijk, waar we onze tijd aan geven. Waar we ons bezit voor gebruiken. Welke prioriteiten we stellen in het leven, de keuzes die je maakt. Een gevolg van de gerichtheid van het hart, een gevolg van de liefde. Nee, en Maria deed het niet om gezien te worden. Ook niet om geprezen te worden door de omstanders, maar ze deed het voor hem. Een lichtstraal die valt in de duisternis. De donkere wolken die zich samenpakken boven de laatste dagen van Christus. Deze daad van Maria, een laatste daad van liefde, het laatste wat ze voor hem kon doen. En in deze daad, of ze het zelf zo gezien heeft, misschien, maar in deze daad worden de woorden vervuld die we horen in het Oude Testament. Woorden die we kennen, die we zingen. Woorden die Christus ook kende. Dat woord wordt vervuld in deze daad voor het grote lijden wat aanstaande is. Psalm 23, U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, de goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Bemoediging voor de zaligmaker onderweg naar het kruis. Een weg van lijden die hij zal gaan. Een weg waarheen hij verlaten zal worden van al zijn vrienden. Uiteindelijk ook verlaten wordt door zijn vader. Een weg van mishandeling die uitloopt op zijn sterven. En hier onze lichtstraal, een bemoediging van zijn vader in die daad van liefde van Maria. Dat is het eerste van de tekst. En als ze het al gedacht heeft, dan wordt dat ruw verstoord. Want Maria die breekt die kruik aan stukken en zalft daarmee de zaligmaker, maar dan klinken er stemmen. Boze stemmen. Er wordt gemopperd. Er wordt verontwaardigd gesproken. Er klinken verwijten. Harde woorden vallen er tegen Maria. Ze vallen tegen haar uit. Slot van vers 5. Ze vielen scherp tegen haar uit. Er staat er een woord in het Grieks dat ze briesten en dat ze blazen tegen haar. Ze zijn woedend. En ze maken bezwaar tegen wat Maria doet. Het is verkwisting. Het is verspilling. Het is om zo te zeggen zonde. Dat doe je toch niet? Hebben ze geen gelijk dan? Als je nou probeert rationeel te kijken naar wat Maria doet. En ze, op dat moment komt ze naar de zaligmaker toe. Ze zegt geen woord. In heel dit gedeelte horen we haar niet spreken. Ze loopt naar de zaligmaker toe. Ze breekt een kruik aan stukken. En met meer dan een halve liter zalfolie zalft ze het lichaam van de Heer Jezus. De zalf die op de grond dreigt te druipen. En daarom droogt ze de voeten van de Heer Jezus uiteindelijk met haar haren af. Is dat nou nodig? Was een paar druppeltjes niet genoeg geweest? En het is nogal wat, hè, als je zo heel je kapitaal in één keer opgeeft. En als je dat dan toch zo makkelijk los kunt laten, dan kun je er toch andere dingen mee doen? Dan zijn er toch genoeg dingen in het Koninkrijk van God die ook moeten gebeuren, die ook nuttig zijn. Bijvoorbeeld inderdaad de armen. Als je dan zo graag een jaarsalaris ineens weg wil geven. En vult u dan uw eigen jaarsalaris daar maar in. Laat het dan nuttig zijn, toch? Moet dat nou op deze manier rationaal neel gezien? Ja, ze hebben gelijk, het is verspilling. Maar het is geen zaak van het hoofd. Het is voor Maria een zaak van het hart. Niet rationeel, maar relationeel. Het is vanwege die liefde die brandt in haar hart voor de zaligmaker dat ze het doet. Daar herkennen we toch iets van. Ook in het gewone leven, toch? Als twee mensen veel van elkaar houden, dan wil je toch iets voor die ander doen. Terwijl als je het afpelt en bekijkt, is dat nou echt zo rationeel, die bosbloemen? Dat lekkere eten wat je klaarmaakt? Dat cadeau wat je in gedachten hebt? Deze daad van Maria is een daad van liefde. Een daad van haar hart. Maar er is meer aan de hand. Want wie spreken hier? Ja, het zijn de discipelen. Maar dat weten we uit het Johannes-evangelie. Eén is de aanvoerder van dat gesprek. Eén is degene die de bezwaren op tafel gooit. Eén is er die het probleem markeert. En dat is Judas. Judas gaat hierin voorop. Judas die de penningmeester is van de discipelkring. Aan hem werd het geld toevertrouwd. Hij droeg de beurs. En deed de uitgaven die nodig waren. En ja, zegt de apostel Johannes in Johannes 12 in één adem erachterna. Maar Judas was een dief. Judas is hypocriet. Hij zit daar met een masker op. Het komt hem wel goed uit dat hij de beurs in het bezit heeft gekregen. Dat hij die mag beheren. Want dan kan hij wat afromen, wat naar zichzelf toe halen. En hier moppert hij wel dat de armen geholpen hadden kunnen worden, maar die armen die is hij zelf. Dat geld, dat grote kapitaal wat ermee te verdienen is, daar had hij zelf mooi een gedeelte naar zichzelf kunnen toehalen. Het is uiteindelijk niet meer dan een vrome smoes die hij inbrengt. Hij praat mooi en het klinkt goed in dienst van het koninkrijk van God. Maar uiteindelijk allemaal alleen maar gericht om zichzelf te verrijken. Judas. 3 jaar lang de discipel van de Heer Jezus. De wonderen gezien, de prediking gehoord en er niets van geleerd. Ja, ook hij schat de zaligmaker op waarde. De slot van het gedeelte blijkt dat hij een overeenkomst maakt met de schriftgeleerden en de overpriesters. En dat hij een deal sluit en de zaligmaker is hem wel wat waard. 30 zilverlingen, het handgeld voor een eenvoudige slaaf. Meer is hij voor Judas niet waard. Judas. Nu kunnen we onze pijlen richten op deze man. En met nog meer woorden en bezwaren hem uittekenen in die gitzwarte werkelijkheid. En dat is ook zo. Maar gemeente, laten we ons spiegelen, ook aan hem. Hij had 3 jaar onderwijs ontvangen van de zaligmaker. En hoe lang zitten wij al onder het woord van God? Hoe lang horen wij al het evangelie van vrije genade? Hoe lang komt de nodiging van het heil tot ons? Hoe lang horen we het al dat de Heer Jezus geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we leven zullen? Ja, gemeente, wat is dan de zaligmaker waard? Wat is zijn woord ons waard? Hoe wegen we dat af? En hoe plaatsen we dat naast onze eigen naam? De positie die we hebben. En misschien wel een kerkelijke positie. Dat we daar heimelijk trots op zijn. En iets mee zijn. Of ons bezit. Als dat voorop staat. Dan zijn we geen draad beter. Want dat verdraagt zich niet met de liefde voor de zaligmaker. Dan zijn we niet beter dan Judas. Buiten het koninkrijk van God. Ja, gemeente, dan mag Judas eigenlijk voor ons geen verrassing zijn. Want zijn hart was hard gebleven. Maar die andere discipelen dan? Judas die het opwerpt, maar de anderen die het overnemen. En gezamenlijk briesen ze van kwaadheid. En eerder hebben we ze andere dingen horen zeggen. Denk aan de belijdenis van Petrus. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. U bent de Christus. Niets daarvan horen we niet hier. De discipelen die duidelijk toch niet op hun plaats zijn. Vervuld zijn met verkeerde gedachten. Nog niet begrepen hebben van het onderwijs van de zaligmaker. Ja, gemeente, dan heel scherp. Wat is dan het verschil tussen die discipelen en de overpriesters? De discipelen die deze gaven, deze blijk van liefde, zien als verkwisting, als verspilling. En de overpriesters die het onderwijs en de prediking, de lichtkrans van de zaligmaker, moe zijn. Wat is dan het verschil? Het kan zomaar zijn, gemeente. Ja, dat die relatie met de zaligmaker, die band, dat die er gekomen is. Alleen dat die liefde verflauwd is. Dat we onze aandacht verlegd hebben. En dat we koud en kil zijn geworden. En dan kan het zomaar. Dat als je dan ziet dat een broeder of zuster vanuit die hartelijke liefde alles over heeft in de dienst van de Heer, alles richt op het dienen van de Heer, het eren van de zaligmaker, dat dan de wrevel in je hart komt. J.C. Ryle, die bisschop uit Engeland, die zegt daarvan: dat ontmaskert dan jouw tekort. Mijn liefdeloosheid. Mijn lauwheid. En de Heer Jezus dan? Die daar in Betanië is. Onder ons, zouden we zeggen. De kring van de discipelen. Samen met zijn vrienden. Die, zoals we dat horen in het Johannesevangelie, lief gehad heeft tot het einde. Deze maaltijd. Ook deze maaltijd. Het is een lijdensgang. Want niet Maria wordt tekort gedaan, maar hier in deze boze woorden die klinken, wordt de zaligmaker tekort gedaan. Hem wordt tekort gedaan. En die boosheid, die verwijten die klinken, het zijn druppels die vallen in de beker van het lijden. Het maakt voor hem het lijden zo zwaar. Het woord wat daar klinkt uit de mond van de discipelen, had het aan de armen gegeven. Ja, het is aan de ene kant een vrome smoes, maar aan de andere kant is ze zien het niet. Ze zien het niet wat Maria door het geloof wel zien mocht. Maria die het gezien heeft en het gelooft dat Jezus Christus de arme is. Hij die gekomen is vanuit het hemelhof bij zijn vader, gekroond daar met eer en met heerlijkheid, met macht en met majesteit, die zo rijk is, die de hele schepping in zijn handen droeg. Hij heeft alles achter zich gelaten en is om zondaren zalig te maken, straatarm geworden. Om zondaren schatrijk te maken, is hij in onze ellende neergekomen. Daarom werd hij arm en daarom liet hij zijn rijkdom en zijn heerlijkheid liet hij achter zich. Gemeente, we gaan naar het derde van de tekst. Die liefde voor de lijdende Christus, die liefde wordt gekroond. De discipelen die gebruiken veel woorden. Ze hebben hun oordeel klaar. En Maria, ze zegt geen één woord. En dan gaat de zaligmaker spreken. En in zijn woorden horen we ook zijn beoordeling. Het is een woord van bemoediging en een woord met een belofte. Het zijn woorden waarmee hij het werk van Maria bekroont. En we lezen in de tekst dat de Heer Jezus een aantal dingen zegt. Het eerste wat hij zegt is, ja, val haar geen lastig, want ze doet een goed werk. Nee, dat zegt Maria niet. Als verdediging. Ik probeer het goede te doen. Nee, het is het oordeel van de zaligmaker. Zij heeft niet geprobeerd om indruk te maken. Maar ze zocht de eer en de glorie en de verheerlijking van hem. In het geven van haar liefde aan de zaligmaker. En ze doet daarmee een goed werk. Het tweede is dat de zaligmaker laat zien wat echt belangrijk is. En dat vinden we in vers 7. Hij zegt daarmee, de armen hebt u altijd bij u. En waar u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Goed lezen. Daar staat dus niet dat de armen de zorg niet nodig hebben. In andere gedeelten van het evangelie lezen we dat de Heer Jezus opkomt voor de armen en de verdrukte. En opstaat tegen het onrecht. Maar er is hier wat anders aan de hand. En Maria heeft het gezien. En we vinden dat terug in die woorden die de Heer Jezus spreekt als samenvatting van de geboden van de Heer. Dat grote gebod. We horen het elke zondagmorgen nadat de 10 geboden zijn gelezen. Die samenvatting uit het evangelie. En het eerste en het grootste gebod wat het allermeeste aandacht vraagt. Dat is de Heer liefhebben met alle kracht, met alles wat je in hebt. Hem dienen, hem eren, hem de glorie geven. En het tweede gebod, daarnaast, ook belangrijk, de naaste liefhebben als jezelf. En wat doet Maria hier? Zij weet de Heere Jezus op waarde te schatten. Door genade. Ze heeft dat geleerd. Het onderwijs van de zaligmaker. Wat gezegend is. En in die daad van liefde. Vervult ze daarmee dat grote gebod. Ze heeft hem lief. De zaligmaker. En ze eert hem. En ze eert God daarin in het geven van haar gaven. En ze vervult daarmee het grote gebod. Om God lief te hebben boven alles. Het derde wat de zaligmaker zegt is dit. Ze deed wat ze kon. En opnieuw, dat zegt de zaligmaker. Dat is niet de verdediging van Maria. Het zijn de woorden van de zaligmaker zelf. Ze deed wat ze kon. Ze gaf alles wat ze had. Ze deed haar best. En de Heer Jezus beoordeelt dat. Hij bekroont dat. Hij weet dat op waarde te schatten. De echo daarvan klinkt door in de woorden van Paulus aan het slot van 1 Korinthe 15. Als hij oproept om de Heere te dienen, dan spreekt hij deze woorden. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. En dan komt het. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Ze deed wat ze kon. Ze gaf alles wat ze had. Het vierde wat hij zegt als beoordeling is dat ze het geeft voor zijn begrafenis. En daarmee ziet de Heer Jezus ook heen over dat lijden heen. En Maria heeft door genade ook over dat lijden heen mogen zien. Dat wat ze gedaan heeft, dat is gericht op de voltooiing van het werk van Christus. Dat lijden waar hij in zal gaan, maar waarin hij ook zal opstaan. Dat lijden dat hij zal dragen en doordragen. Volmaakt zal voltooien. Hij zal als een misdadiger omgebracht worden. En voor een misdadiger is helemaal geen graf bedoeld. Voor een misdadiger, als die al begraven wordt, dan is dat helemaal geen nette begrafenis. Maar dan is dat heel snel. En ze doet deze daad. En zo taxeert, zo beoordeelt en zo bekroont Christus dat. Omdat Maria het gelooft. Gelooft wat ook in deze geschiedenis als een echo meeklinkt vanuit het Oude Testament. Hij zal sterven als een misdadiger. Maar zijn graf, dat zal bij een rijke zijn. Inclusief de bijbehorende verzorging. En dit geeft ze nu al. Die zeer exclusieve zalfolie. Als een verzorging. Als een voorsmaak van een koninklijke begrafenis. Zo beoordeelt de Heer Jezus deze daad van Maria. Het is ook een bemoediging. En dat is wat we vinden in vers 9. Woorden die wat merkwaardig op ons kunnen overkomen. Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Een woord wat vreemd over kan komen. Is het dan het evangelie van Maria? Gaat het dan om wat mensen doen? Opnieuw goed lezen. De Heer Jezus spreekt hier over de verkondiging van het evangelie. En wat is de inhoud van dat evangelie? Samengevat, dat is kruis en opstanding. En dat zal verkondigd worden, niet alleen in Jeruzalem. Niet alleen in Israël, maar over heel de wereld. En terwijl Christus staat voor dat grote lijden, voor zijn sterven, spreekt hij al met vaste, met zekere woorden. Het zal gebeuren. Daarin klinkt de zekerheid van de voltooiing van zijn werk. De zekerheid dat het evangelie van kruis en opstanding niet waardeloos is. Maar zekerheid geeft. Vastheid biedt. En niet te vergeefs is om te geloven en op te hopen. Klinkt er in deze woorden niet een geweldige bemoediging door? Gericht naar deze vrouw. Dat wat ze doet niet te vergeefs is. Dat het niet eindigt. Maar dat ze het juist gezien heeft. Dat hij op zal staan en overwinnen zal. Het is ook een belofte. In die woorden toont de zaligmaker wat echt waarde heeft. Echt waarde geeft in het leven. Er zal tot haar gedachtenis gesproken worden. En ook vanmiddag, 2021, horen we deze geschiedenis. Even nadat het heeft plaatsgevonden. En wat is er nou al gebeurd in de achterliggende pakweg 2000 jaar? Ontzettend veel. En het meeste daarvan is verloren gegaan achter de horizon van de geschiedenis. Keizers die hebben geregeerd. Kent u ze? Wereldrijken die op zijn gestaan en een greep naar de macht hebben gedaan. Wat is er van overgebleven? Hier en daar enkele herinneringen die uit het zand naar boven komen. Dan moeten we nog proberen te puzzelen hoe het in elkaar zat. Maar al datgene waaruit macht bleek, leek te zijn. Wat iets voor leek te stellen. In de wereld van macht. In de wereld van de sport. In de wereld van het vermaak. Het verdwijnt allemaal. Uiteindelijk heeft het geen waarde in het licht van de eeuwigheid. Wat de zaligmaker daarmee duidelijk maakt is dit. Dat wat Maria doet. Dat goede werk wat ze doet. Ze deed wat ze kon. Dat heeft waarde. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Daarin klinkt door die andere schriftwoorden. Die mij eren. Die zal ik eren. Die mij dienen. En op mij hun vertrouwen stellen. Die ontvangen een nieuwe naam. Die zijn gekend en worden nooit vergeten door de levende God. In dat werk wat ze mag doen. Hier in het salven van de zaligmaker. Het werk wat een gelovige mag doen. Bouwen op het fundament Jezus Christus. Dat wat duurzaam is. Het bouwen van goud en zilver en kostbare gesteenten. Dat heeft waarde in de ogen van de zaligmaker. Dat is waardevol voor God. Ook al zien wij misschien de waarde niet. Als jij begonnen bent op de zondagsschool om daar te helpen. En je doet dat met de liefde van je hart. Dan zegt deze tekst dat dat waarde heeft in de ogen van de zaligmaker. Als je met de liefde van het hart, dat overloopt van de liefde voor de zaligmaker, je gaven geeft, je inzet geeft, dan heeft dat waarde in de ogen van de Heer. Als jij op de plaats waar jij je werk doet, in een onchristelijke omgeving, op een school waar een God nog gebod wordt gedaan, en daar kom je uit voor de naam van de Heer. Dan sta je voor je gevoel alleen. Weet dan dit. Dat heeft waarde in de ogen van de Heer. Een leven wat je besteedt in dienst van Hem. In dienst van zijn Koninkrijk. Dat heeft waarde. En laat u daarom ook niks wijsmaken. Over de opvoeding van de kinderen. Dat het anderen wel kunnen doen. Laten we het zelf ter hand nemen. Dat werk wat we mogen doen. Door ze dicht bij Christus te brengen. Dat heeft waarde. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Gemeente, in dit gedeelte wat we samen gelezen hebben, ontmoeten we heel wat mensen. Overpriesters en schriftgeleerden. En vanuit het geheel van het evangelie komt Judas naar voren. We horen het gemopper van de discipelen. En we zien het werk van Maria. In dit gedeelte is ze zelfs naamloos. Gemeente, heeft u uw naam gehoord? Herkent u zich in één van deze personen? Niemand van ons kan naar buiten gaan, want allemaal worden we daarmee aangesproken. Dit gedeelte is als een spiegel voor ons. In wie we zijn. En waar we in ons hart mee bezig zijn. Ook al maskeren we dat misschien heel goed voor een ander. Maar wat is nou het eerste en het meeste wat je aandacht vraagt? Waar loopt je hart nou van over? Je naam genoemd. Er is nog een naam genoemd. Die ene naam. Die gegeven is. Waardoor we zalig moeten worden. Jezus Christus. Vanuit dit gedeelte. Die twee gebeurtenissen die in elkaar gevouwen zijn. Heel duidelijk onderweg naar het grote lijden. Onderweg naar zijn sterven. Hij die lief gehad heeft tot het einde. Heeft u het gezien? Mag u het geloven? Namelijk dit. De liefde van Christus. Zo groot. Zo overstelpend. Zo alles overweldigend. Voor verloren zondaren. Ja, gemeente, dan kan het ook niet anders. Dan leidt die liefde van Christus ook tot de liefde tot Christus. Dat kan niet anders. De apostel Johannes, ja, toen begreep hij het niet, maar later wel. Dat lezen we in een van zijn brieven. Die verwoordt het zo. Als hij spreekt over Christus en zijn liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die daad van die vrouw, Maria, een daad van liefde. In die daad horen we de echo van zijn liefde. Ze leerden het aan de voeten van de zaligmaker. En daar is het waar het ook vandaag nog geleerd wordt. Aan de voeten van Christus. Dat luisteren naar zijn woord. Dat leren van zijn woord. En dat de liefde van hem je doorgloeit. En het zitten aan zijn voeten. Het horen naar zijn woord. Het proeven van zijn liefde. Dat maakt ook de lofzang wakker. Dat lied wat Christus volmaakt vervuld heeft. En dat daarom gezongen mocht worden door Maria. En daarom ook gezongen mag worden door jou, door u en door mij. Omdat Christus dat volmaakt vervuld heeft. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen. Tot in eeuwigheid. Amen.